Johannes 15, waar staat: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord, en men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is de Vader verheerlijk, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad, blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijn vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zult heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven, opdat, zo wat gij van de vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover. Regenadig is dat wij hier natuurlijk bij de Heer Jezus en de discipelen zijn in de opperzaal op de avond van de paasviering. De viering is eigenlijk niet het goede woord, maar op de avond van de 14e Nisan, laten we het zo zeggen dan, de avond waarop men inderdaad het paaslam slacht en eet. En het merkwaardige daarvan is dan dat wij hier weliswaar in Johannes de meest uitgebreide verslag van die avond vinden, terwijl een van de voor ons in ieder geval bekendste en belangrijkste dingen daarin zelfs maar niet genoemd worden. Want in Matthäus, Marcus en Lucas vinden wij dezelfde gebeurtenissen natuurlijk ook vermeld. Uitgebreid wordt gezegd hoe de Heer en zijn discipelen de paasmaaltijd zouden eten, en veel werk wordt gemaakt van de plaats waar dat dan gebeurde enzovoorts. En dat is in Johannes eigenlijk ook zo. Maar vervolgens is het dan zo dat wij in Matthäus tot en met Lucas daar eigenlijk nauwelijks bijzonderheden over vinden. Behalve dan natuurlijk de bekende woorden waarbij de Heer Jezus het brood neemt na de maaltijd, het dank zegt en de brood breekt en uitdeelt en zegt: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En gelijksoortige dingen doet hij met de wijn die kennelijk op de tafel aanwezig is, waarvan hij zegt: dit is het bloed. En dus het leven, zeg ik altijd, hè. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Het kan natuurlijk moeilijk de dood van het nieuwe verbond zijn, want het nieuwe verbond kent geen dood, dat weet u toch, hè. Het nieuwe verbond is een eeuwig verbond, dus bedoel maar, hè. Daar hoef ik daar nou even niet verder op in te gaan. Dit is het leven van het nieuwe verbond. En hij zegt: drinkt allen eruit. En dat doen wij tot vandaag nog steeds, maar het merkwaardig is dat hoewel in het Johannes-evangelie juist meer dan, denk ik in ieder geval, meer dan in een van de andere evangeliën gesproken wordt over de waarheden van onze tegenwoordige bedeling en over de Heer die in onze bedeling de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond zou zijn, hoewel dat zo is, vinden wij in Johannes 13 tot en met 17 notabene wel 5 hoofdstukken, vinden we wel een verslag van wat de Heer zo allemaal deed en wat de discipelen eventueel deden en zeiden daar in de opperzaal, maar we vinden niks vermeld over brood en wijn. Helemaal niets. En dat hoeft ook niet, want je moet gewoon de enige voor de hand liggende conclusie trekken. Nou, voor de hand liggend, maar achteraf dan, hè. De enige voor de hand liggende conclusie trekken, dat wat in brood en beker wordt uitgebeeld, dat juist dat beschreven wordt in deze 5 hoofdstukken van Johannes 13 tot en met 17. En dat is alles. Nou, waarna de vraag is, wat wordt er dan uitgedeeld in brood en wijn? Daar hebben we dan meteen een controle op trouwens ook. Want wat er uitgebeeld wordt, is natuurlijk precies dat wat in Johannes 13 tot en met 17 staat. Waar gaan die hoofdstukken dan allemaal over? Wel, ze gaan allemaal over de eenheid van de Heer en zijn discipelen. Zijn vrienden werden ze zelfs in dit geval genoemd. De eenheid van de Heer en de gelovigen, zoals we die kennen in onze bedeling. Waarbij natuurlijk voor de goede orde nog maar even opgemerkt moet worden dat de situatie daar in de opperzaal natuurlijk een uitbeelding is van de positie van de Heer en de gemeente tegenwoordig. Namelijk in de opperste zaal die maar denkbaar is, de hemel zelf namelijk. Gezet met Christus in de hemel. En moeilijker is het niet. Controleren maar, lees die hoofdstukken maar nou, Johannes 13 tot en met 17, zal blijken dat het alleen maar daarover gaat. Over de verbondenheid tussen van de Heer en de discipelen. Die dan uiteraard model staan voor de gemeente en die daar ook trouwens de eerste leden, mag ik dat zeggen? Ja, mag hè. Die daar de eerste leden van waren, niet omdat ze op de ledenlijst stonden natuurlijk, maar omdat ze nu eenmaal als eerste deel werden van het lichaam van Christus. En dus wordt daar inderdaad gesproken over de eenheid van de Heer en de gelovigen, waarbij ook beschreven wordt wat de Heer voor die gelovigen doet en andersom eventueel wat de Heer ook van de gelovigen verwacht. Hoe die eenheid inderdaad een levende eenheid is. Hoe de Heer zelf zorg zou dragen, of zorg draagt, voor de gelovigen door hen te reinigen. Daar begint het verhaal immers mee in Johannes 13. Door hen eenmaal te reinigen en door hen vervolgens rein te houden of te zorgen dat ze rein bleven. Het is maar hoe u dat zegt. Vervolgens wordt er gesproken over dat de zichtbare Christus weliswaar zou verdwijnen, maar dat de onzienlijke trooster niet alleen bij hen zou zijn, maar zelfs in hen zou wonen, want daar gaat het allemaal over. En we vinden die uitspraak over het gebod der liefde, weet u wel, over dat we elkander lief zouden hebben we uitgebreid over besproken. Dat is ook Johannes 13 trouwens, het laatste gedeelte. Johannes 14 was de aankondiging van de komst van de Heilige Geest, zoals we dat wat populair zeggen. Maar in ieder geval betekent dat de Heer in de gelovigen zou wonen. Dat is toch een beschrijving van eenheid allemaal. Onderlinge liefde, de inwoning van de Heer Jezus Christus in de gemeente, de inwoning van de Heilige Geest in de gemeente, de inwoning van God zelf in de gemeente, want het stond allemaal in één vers, weet u nog, in Johannes 14. Ik en de Vader zullen woning in hem maken, wij zullen komen en woning in hem maken, enzovoorts. Nou, het volgende gedeelte is dan, één wat ik even niet noemde, toevallig, dat was de gedeelte waarboven staat, de ontmaskering van Judas. Want daarmee wordt bepaald wie er niet bij hoort. Want we praten over de eenheid van de gemeente. Nou, wat daar niet bij hoort, is uiteraard het ongelovige Joodse volk. En hoewel Juda, het Joodse volk, dus beschouwd wordt als een volk van God, in ieder geval een uitverkoren volk, wordt toch vastgesteld dat Judas maar even moet vertrekken. Want die hoort in die kamer daar inderdaad niet bij. Want er wordt gesproken over een ongelovig volk en in zekere zin natuurlijk levend onder de wet. Dus die moet daaruit verdwijnen, zo zit dat gewoon. En vervolgens krijgen we dit gedeelte van de ware wijnstok en de ranken. Zal u toch duidelijk zijn dat het daarin ook gewoon gaat om diezelfde dingen. De eenheid van de wijnstok en de ranken. Een werkzame levende eenheid, precies zoals ik het al zei. Waarbij de wijnstok zelf, de stam als zodanig dus eigenlijk, zorgt voor het leven van de ranken, opdat die ranken vrucht zouden dragen. Dat is het verhaal. En zelfs de eenheid van de landman en de wijnstok en de ranken, want het is die landman die inderdaad de wijnstok en die ranken onderhoudt. En daarmee spreken we over God zelf. Het is gewoon precies hetzelfde plaatje, dus er is niks meer mis. Het is volledig in overeenstemming met het voorgaande. Waarbij overigens nergens, zeg ik nu voorop, hè, ik beschouw dit maar als een hele brede inleiding op deze, laten we zeggen, gelijkenis voor het gemak. Hoewel het eigenlijk niet is. Maar goed. Maar in het voorgaande wordt nergens gezegd, denk erom dat je je voeten laat wassen. Toch? En er wordt nergens gezegd, want dat hebben we uitgebreid bij stilstaan, denk erom dat je elkander lief hebt. Weet u nog wat we daarover vastgesteld hebben? Er stond in Johannes 13, een nieuw gebod geef ik u, vers 34, een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt. Wat voor nieuw is er aan? Wat voor nieuws is er in gelegen dat tot ons gezegd wordt dat we elkander lief zouden hebben? Niets dus, daar is niks nieuws aan. Immers, de wet zegt al, men moet zijn naaste lief hebben als zichzelf. En in de onderlinge liefde wordt de wet vervuld. Precies wat het Nieuwe Testament zegt, zodat het helemaal geen nieuw gebod is. Nee, het punt is, het nieuwe ervan is niet dat we elkaar moeten lief hebben, maar het nieuwe ervan is dat we elkaar zullen lief hebben. Hoe je dat in Duits zegt, weet ik ook niet. Hè? Want dan komen we eens erg verwarrend worden, dan nog verwarrender dan in het Nederlands. Hè? Het is niet de opdracht, het is de vaststelling van een feit. Zo zou het zijn. Zo goed als de Heer inderdaad de voeten van zijn discipelen waste. Niet, hij zei niet dat moet, hij deed het gewoon. En vervolgens wordt vastgesteld dat wij ook elkander zouden liefhebben en dus elkander de voeten zouden wassen, want dat is natuurlijk het verhaal. Hij zei niet, zorg dat je de Heilige Geest ontvangt, zodat mensen vervolgens in onmacht erom gaan bidden en zeggen, geef ons toch uw Heilige Geest. Hij zei, nee, die zal komen, ik zal de Vader bidden. Niet jullie moeten de Vader bidden, ik zal de Vader bidden en hij zal u zenden en die geest zal bij u zijn en in u zijn. Kortom, mijn vader en ik zullen tot u komen en woning in u maken. Maar dat is wat vers 23 van hoofdstuk 14 zegt. Niks, geen opdrachten. Het is gewoon de vaststelling van een feit. Nou goed, gaan we weer verder. Wijnstok en de ranken, precies hetzelfde beeld. Het gaat om de eenheid, de verbondenheid tussen de wijnstok en de ranken. Daar spreken we vervolgens natuurlijk nog over straks vanmorgen. Het volgende gedeelte is dan dat vanaf vers 18 in Johannes 15, waarboven staat de haat der wereld. Er staat, indien u de wereld haat, er staat niet, zorg dat de wereld u haat. Dat is gewoon de vaststelling van, zo zou het zijn. En als het dan zo is, als je dat dan vaststelt, zo weet dat zij mij eerder dus, dan u gehaat heeft. Zodat er niks vreemds gebeurt. Dus in dat gedeelte wordt gesproken over de scheiding, de breuk die er is tussen de gelovigen en de wereld, maar dat wordt genoemd nadat eerst gesproken wordt over de eenheid tussen de gelovigen en de Heer Jezus Christus. Het is vanzelfsprekend, het zijn de twee verschillende kanten van wat wij dikwijls heiligmaking noemen. Als ik mij herinner wat ik vroeger las over wat heiligmaking is of wat heiliging is, dan werd er altijd gezegd, heiliging wil zeggen afzondering van. En ik moet zeggen, dat mag dan kloppen, dat klopt ook inderdaad, maar neem niet weg dat het woord zelf dat niet betekent. Het woord zelf betekent precies het tegenovergestelde. Druk juist verbondenheid uit, hè? Heling, heelmaking, heiliging. Het is gewoon volstrekt hetzelfde als heling. Wij spreken het wat anders uit tegenwoordig, maar volgens de oude klassieke Nederlandse uitspraak zou je heiling, hè, met EI, net zo uitspreken als heling met dubbel E oorspronkelijk. Het is volstrekt hetzelfde. Ze waren het alleen over de spelling niet eens, en vandaar dat er twee verschillende woorden uit zijn ontstaan. Maar het is heus volstrekt hetzelfde, het is heling, en dat betekent juist dat verschillende zaken met elkaar verbonden worden. Maar de gedachte is dat de positieve kant van wat wij heiliging noemen, wat de schrift heiliging noemt, is eenwording met, en dat is uiteraard altijd eenwording met Christus, of moet ik zeggen eenwording met God, zo kun je het ook zeggen, het is uiteindelijk toch volstrekt hetzelfde. Maar dat betekent tegelijkertijd afzondering van de wereld, want dat is wat met ons als gelovigen gebeurt. Wij zijn overgezet, en dan blijf ik even bij johannitische termen, hè? Wij zijn overgezet uit de duisternis, daaruit losgemaakt dus, dus afzondering van, en gezet in het licht. Of zoals Paulus het ongeveer zei, we zijn ontrokken aan de macht der duisternis en we zijn gezet in de erven der heiligen in het licht, zo kun je het ook zeggen. Of vertrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw en gezet dus in de toekomende eeuw. Daar komt het in de praktijk op neer. En inderdaad, dat zijn de twee kanten van één en hetzelfde beginsel. En dat is, is ook wat we in deze hoofdstukken terugvinden. Met grote nadruk wordt gesproken over de organische, levende dus, hè, levende verbondenheid van de Heer en degene die de Vader aan die Heer gegeven heeft. Hè. Kortom, ja, was ik al in hoofdstuk 17, maar vooruit. Hè. Maar het gaat over de levende verbondenheid tussen de Heer en de gelovigen, zeg maar, dus de gemeente. En aan de andere kant wordt natuurlijk vastgesteld dat dan dus die gelovigen afgezonderd zijn van de wereld en daar uitgetrokken zijn, als het ware. En dat is het laatste deel van Johannes 15. Waarna in hoofdstuk 16 al deze dingen gewoon nog eens een keer worden samengevat, waar gesproken wordt over de werking van de Heilige Geest, de functie van de Heilige Geest. En vervolgens wordt gesproken in het middelste deel, zal ik het maar zeggen, van Johannes 16, over de tegengestelde ervaringen of tegengestelde emoties die de gelovigen zouden ondergaan. Aan de ene kant blijdschap, aan de andere kant droefheid, en dikwijls die beide dingen tegelijkertijd. Heel lastig overigens, maar zo is het, maar dat is waar het over gaat. En dan aan het einde van hoofdstuk 16, waar gezegd wordt dat wij inderdaad altijd goede moed zouden hebben, omdat de Heer Jezus Christus inderdaad de wereld heeft overwonnen. Daar komt het op neer. En in hem zullen wij overwinning hebben. Het is volstrekt wat Paulus later zegt, dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. En daarna wordt die eenheid die dus in hoofdstuk 13 tot en met 16 besproken is, nog sterker benadrukt. Want in hoofdstuk 17 komen wij als gelovigen, en dus de discipelen zeg maar, hè, komen er niet eens meer aan te pas. Want de hele alle gedachten van hoofdstuk 17 gaan in wezen zelfs buiten ons om. Daar blijkt dat de Vader en de Zoon, om het dan maar zo te zeggen, er blijkt dat de Vader en de Zoon met elkaar het een en ander geregeld hebben met betrekking tot ons. Dat was erg populair gezegd, dat bedoelde ik zo niet, maar zo is het wel. Want daar bidt de Zoon tot de Vader en het gebed gaat inderdaad over ons, maar wij staan er buiten. En dan wordt het zodanig geregeld dat de Zoon ontvangt van de Vader. Degene die de Vader hem geeft, dat zijn wij, dat zijn immers de gelovigen. En de Zoon zegt, ik bewaar ze, inderdaad, ik zal ze niet uit mijn hand verliezen, enzovoorts. En hij bidt zelfs weer tot zijn Vader, bewaar hen van de boze, enzovoorts. Nou, en daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, wij spelen daar niet eens een rol in. Beroerde uitdrukking eigenlijk. Maar niettemin, wij komen in stuk niet voor. Er wordt over ons gesproken. Dat wil zeggen, deze eenheid, deze verbondenheid met de levende God en de levende Christus is niet eens van ons afhankelijk, maar integendeel is het resultaat van, laten we zeggen, een overeenkomst, of moet ik zeggen, een verbond tussen de Heer Jezus en zijn hemelse zender. Anders is het niet. En dat is ook de reden natuurlijk waarom de goede verstaander ooit boven hoofdstuk 17 gezet heeft het hoge priesterlijk gebed. Want deze verzorging van deze eenheid, deze eeuwige verbondenheid, die komt natuurlijk tot stand via het eeuwige verbond. Uit Jesaja onder andere, het eeuwige verbond. Dat is dus het nieuwe verbond. En daarvan is Christus inderdaad de middelaar. Maar de middelaar van het nieuwe verbond heet gewoon de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarom staat het boven het hoofdstuk. Wie het uitgevonden heeft, weet ik niet. Maar die mag ik feliciteren. Hè? Degene die dat erboven gezet heeft. Die heeft begrepen waar het werkelijk om ging. Gelukkig. Nou goed, dat is een algemene beschouwing. Dan even heel snel over deze 5 hoofdstukken heen. Het zal duidelijk zijn dat het gedeelte in Johannes 15 over de ware wijnstok en de ranken daarop volstrekt inpast. En nog eerder moet ik zeggen dat heel deze gedachtegang ook volstrekt in overeenstemming is met de betekenis van wat wij het avondmaal noemen. Het is immers de uitdrukking van dat wij allen deel hebben gekregen aan die ene Christus. Als dan ooit in de Bijbel, of voor zover ik weet maar op één plaats, een directe verklaring gegeven wordt van de betekenis van het avondmaal, dan is dat in 1 Korinthe 10. En dan staat er gewoon dat het betekent dat wij alle eten van dat ene brood en daardoor eens broods deelachtig zijn. En uit de verklaring blijkt vervolgens dat het ene brood een beeld is van het ene lichaam van Christus. Moeilijker is het niet. Nee, voor de goede orde. En ik zal proberen het netjes te zeggen, want ik bedoel niemand op de tenen te staan, echt niet. Maar degene die menen dat brood en beker een beeld zijn van het sterven van de Heer Jezus, die verklaren vervolgens als commentaar op 1 Korinthe 10 die verklaring daarvan dat het betekent dat wij allen eens broodsdeelachtig zijn, dus delen van de opgewekte Christus, dat een afwijkende verklaring is. Dat is een andere verklaring die ineens aan brood en beker gegeven zou worden. Maar het is een afwijkende. Paulus vindt daar nog iets, nog een betekenis. Ik zou het u zwart op wit kunnen laten lezen, eventueel. Maar zo is het natuurlijk niet. Het is niet een afwijkende verklaring. Het is zelfs de enige verklaring die de schrift geeft. Je vindt nergens anders een verklaring. Ik bedoel, één die de schrift zelf aanreikt. Hè? Je vindt er geen één. De enige die je vindt, en, dat is de en die had eigenlijk niet eens gegeven hoeven te worden, onder ons gezegd. Maar die enige verklaring is in 1 Korinthe 10. Wij zijn alle eens broodsdeelachtig. We hebben dus al een deel aan hetzelfde lichaam. En daarbij gaat het uiteraard over de opgewekte Christus. Sterker nog, het gaat zelfs gewoon over de gemeente. En dat is de enige verklaring. Want voor zover je een andere vindt, is het een commentaar niet op, op het brood, maar op de wijn. Want daar staat het ook gewoon bij. Want daar staat gewoon, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Maar helaas leest men in plaats van bloed, leest men dood. En dat is natuurlijk een misverstand. Sorry, ik heb er al eens uitgebreider over gesproken, dus dat doe ik nou niet meer. Ik heb het ook duidelijk aangetoond. Bloed is niet dood, bloed is leven. En als je bloed kwijtraakt, ben je niet je dood kwijt, maar ben je leven kwijt. En daar gaat het om. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Ik zei het er straks al. Dat kan niet zijn dood van het Nieuwe Testament, want er bestaat geen dood van het Nieuwe Testament. Integendeel. Het Oude Testament eindigt in de dood. En in dat geval zou het dus hebben moeten staan, als het dood was, had het moeten staan, dit is de dood van het Oude Testament. Maar dat staat er niet. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Het leven van de opgewekte Christus. Dat is wat het uitbeeldt. Eeuwig leven. En dat is trouwens niks bijzonders, want bijna iedereen weet dat wijn aan de andere kant gewoon een uitbeelding is van de Heilige Geest. Men zegt het ook hardop, maar altijd in een ander verband. Maar dat is het dus ook, hè? Want het bloed des Nieuwe Testaments is namelijk gewoon de Heilige Geest, namelijk het leven van Christus. Niks anders dan dat. Is geen enkel probleem. Nou goed, en nou weer even terug naar dit schriftgedeelte. Wat we dan vinden is dat in Johannes 13 tot en met 17 weliswaar het zogeheten avondmaal niet genoemd wordt, maar wat wel genoemd wordt is de wijnstok. En je mag toch aannemen dat de Heer gelegenheid vond om bij die tekenen van brood en wijn, om bij die tekenen inderdaad te spreken over niet alleen de wijn, maar ook inderdaad over de wijnstok. Dat dat in Matthäus tot en met Lucas niet vermeld is, dat is duidelijk. Maar het moet ook duidelijk zijn dat er heel wat meer is voorgevallen dan dat er in Matthäus tot en met Lucas staat. En zo is het ook, want we vinden dat hier in Johannes terug. Een commentaar niet alleen op de wijn en de beker en eventueel het brood, maar een commentaar op de hele wijnstok. Een veel uitgebreider commentaar eigenlijk. En vanzelfsprekend in dezelfde betekenis. Nou goed. Dan gaan we maar weer verder. Daar staat dan in Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Let op het woord ware wijnstok. Het valt haast niet meer op. Omdat we aan de uitdrukking gewend zijn. Maar het punt is dat de schrift een wijnstok kent. En vervolgens die nog nader specificeert. En spreekt over de ware wijnstok. Wat de wijnstok is, dat is makkelijk genoeg. De wijnstok is Israël eigenlijk, het volk. De wijngaard is het land als zodanig, de hele situatie van het volk, maar de wijnstok is inderdaad gewoon Israël, maar de ware wijnstok is die ene Israëliet, in het bijzonder. Zo is het toch? Nou ja, Israël was een volk van herders, maar de echte goede, ware herder, of hoe je maar heet, is de herder weer van die herders, zal ik maar zeggen. Dus dan krijg je de top van de piramide, zal ik maar zeggen. De goede herder is dan inderdaad de Heer Jezus Christus. Niet ik ben de herder, ik ben de goede herder. Want heel Israël wordt als een volk van herders beschreven. Zo ontstond het. Israël als volk ontstond als een volk van herders. Zo wordt het gezegd in Egypte namelijk. Als die broers met de hele familie in Egypte komen en farao vragen, wat is jullie nering, hè? Wat is jullie vak? We zijn een volk van herders. Nee, dat klopt precies dus. Dus immers dat volk wat ooit als herders zal uitzwermen over de aarde en onder de volkeren om inderdaad de volkeren tot Christus te brengen. Het is een herdersvolk dus, inderdaad, ja. Maar de goede, de echte, de ware herder is inderdaad de Heer Jezus Christus. En hetzelfde geldt natuurlijk voor wat betreft de wijnstok. Want alle Israëlieten worden zelfs beschreven als wijnstokken. of de families of de stammen van Israël worden beschreven als wijnstokken. Maar de ware wijnstok is uiteraard de Heer Jezus Christus zelf. En zo kan ik nog een poosje doorgaan, want de leidende knecht des Heren uit het boek Jesaja is wel degelijk Israël. Maar neem niet weg dat de ware, de echte leidende knecht des Heren, die smallere betekenis, inderdaad gewoon de Heer Jezus zelf is. En nog verder, we praten over Israël en zeggen dat is een volk. Maar je moet bedenken dat de naam Israël ooit gegeven werd aan één man. En niet aan een volk. Dus Israël kan de naam zijn van één man. Nou, die ene man is gewoon de Heer zelf. En in de dagen van de uittocht uit Egypte was er ook sprake van Israël. Maar eigenlijk was het ook één man. In dat geval Mozes. Want heel het volk staat er. Dat is ook 1 Korinthe 10, nou ik erover nadenk. 1 Korinthe 10, daar staat dat heel het volk was in Mozes gedoopt. En dat betekent, heel het volk had deel aan de zegeningen van die ene man, Mozes. Weet u waarom? Omdat ze in hem bleven. Toch? Ja, dat is alles. Ze volgden Mozes na, ze hadden ook gewoon in Egypte kunnen blijven. We zeggen, daar willen we niet mee te maken hebben. Maar ze verkozen Mozes als verlosser. Dat wil zeggen, ze wandelden hem na in de woestijn. En zo was het dan. Om één man ging het dus maar. En zo is het hier ook. De ware wijnstok is uiteraard Christus zelf. En in het verband van het Johannes-evangelie mag het u niet verbazen dat er meteen staat, en mijn vader is de landman. Maar goed, die gedachte van die wijnstok en eigenlijk van de wijngaard, die ontleen ik nu maar even aan, want ik zal het niet al te uitgebreid doen, maar die ontleen ik nu maar even dan aan Jesaja 5. En dan hebben we het maar even niet over al die andere gelijkenissen waarin een wijngaard een rol speelt. Want de oudste gelijkenis over een wijngaard vinden we inderdaad in Jesaja. Jesaja 5. Waar staat halverwege vers 1? Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Nou, vooruit dan maar, die vette heuvel laat ik maar even zitten. Maar het is goed hoor. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Nou, wijngaarden liggen gewoonlijk op berghellingen. Dan vangen ze meer zon, zegt men, dus dat zal dan wel.
Schraal.
Is dat zo?
Ja.
Schralen, wat maak ik? En wat betekent schraal?
In kalk. En tussen rotsen, klopt dat?
Tussen de rotsen, ja, dat klopt.
Wat is de tegenstelling van vet?
Dat weet ik niet. Vet.
In de lijst niet.
Ja, maar vet hoeft niet letterlijk vet te zijn. Vet betekent gewoon dat het vruchtbaar is.
Ik denk hier aan vette klei.
Nee. Ja, dat noemen wij vet. Maar vet betekent gewoon dat het vruchtbaar is. En dat is waar het om gaat. Lees maar na in de Bijbel, alles wat over vet gaat, gaat over vruchtbaarheid, over extra, over vele zegeningen. En hoe dat tot stand komt, technisch of biologisch, dat speelt geen rol hoor. Ik denk niet dat je in de Bijbel een beschrijving vindt van wat voor soort grond het is. Hè? Het is vruchtbaar, dus niet vruchtbaar. En de vruchtbaarheid is mede afhankelijk van wat je erop zet uiteraard. Hè? Wat je uit de grond wil halen. Maar inderdaad, in de bergen. Dat er veel kalk in moet zitten, lijkt me een duidelijke zaak. Ongehoffende steen. Nou, laten we zitten. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Er staat zelf, het staat niet eens vette heuvel. Er staat een heuvel. Een zoon van olie staat er eigenlijk. Een erfgenaam van vettigheid. Het is in hoge mate een overdrachtelijke uitspraak dus. Hè. Er staat niet gewoon een woord voor vet. Zoon van olie staat er. En olie is een beeld van de geest. En van vruchtbaarheid, leven dus. Dat is het eeuwig leven. Eeuwig leven in het algemeen en dus vruchtbaarheid. En zoon is de erfgenaam daarvan. En wat hier vertaald is met heuvel. Wel, dat is goed vertaald, maar in de meeste gevallen wordt het vertaald met een hoorn. En hoorn staat voor koningschap. Zodat de vette heuvel uiteindelijk gewoon Sion is. Toch? Met de vastgefundeerde steen, een kostelijke steen, een edelsteen dus. Dat is een beeld van eeuwig leven. Een vruchtbare heuvel dus is dat. En Sion is weer gewoon een beeld van het koninkrijk, het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat, hè? Goed, maar ik ga maar even verder. Er staat dan, mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Dat wil zeggen, de grond is in ieder geval goed. En daar gaat het maar om. Hij heeft die ontruimd, die wijngaard. En er staat meteen achter wat daaronder verstaan moet worden. Voor het geval we in zo'n land die thuis zijn. Er staat en van stenen gezuiverd. En dus namelijk van stenen gezuiverd. Want als je in dat soort landen inderdaad een wijngaard of een akker aanlegt, is het eerste wat je moet doen de stenen uit het land halen. Want zolang die stenen waar stenen liggen, groeit niks. En bovendien, de stenen liggen ook in de weg als je het land moet omharken. Of veel weet je, iets ploegen, eggen, weet je veel. Hè? Ja.
Ontruimd.
Hij heeft die ontruimd, namelijk van stenen gezuiverd. Nou ja, dat staat in mijn Bijbel. Hè? Ja. Nou, er is vast wel iemand die Hebreeuws bij zich geeft, dus dan zoeken we dat op. Want eerlijk gezegd, als we praten over zetfouten in de Bijbel, dan is het mijn Bijbel die nogal een zetfout heeft. Deze. En die komen echt voor, hoor. Maar goed. Maar het maakt niet uit, het maakt niks uit. Het maakt echt niet uit, want er staat achter dat hij hem van stenen gezuiverd heeft en hij heeft hem dus ontruimd. En uit de rest blijkt namelijk dat er een muur omheen stond en hij was dus omtuind. Dus je mist er niks mee. Goed. Nee, maar dat is vaak zo. En dat ik dat nou zeg natuurlijk om even en te maken aan deze discussie. Maar een ander ding is, en er was even een opmerking tussendoor, dat met name in het Nieuwe Testament nogal eens gediscussieerd wordt over wat er werkelijk moet staan, omdat men die eens kan worden en dat er zoveel verschillende manuscripten zijn. Wel, ik heb gemerkt in de meeste gevallen waar zo'n discussie bestaat, maakt het geen fluit uit. Helemaal niets. Omdat de betekenis van zo'n schriftgedeelte helemaal niet van één woord afhangt. Dus het ene woord maakt niks uit. En in andere gevallen is het zo dat er soms gekozen moet worden tussen twee verschillende woorden, omdat er twee verschillende versies zijn aan manuscripten. En dan blijkt vaak dat één van die twee versies gewoon onzin oplevert, gewoon nikszeggend is, en die kun je dus vergeten. Voorbeeld, Efeze 3, waar het gaat over de gemeenschap der verborgenheid. Om bekend te maken wat deze gemeenschap der verborgenheid zijn. Wat is gemeenschap der verborgenheid? Niks. Nee, neem je het andere woord wat er moet staan inderdaad. De bedeling der verborgenheid. En dan staat er ineens wat zinnigs. Dat is tenminste iets. En nog een ander voorbeeld is die van 1 Korinthe 2. Waar dan staat, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, u verkondigende de getuigenis Gods. Dat is onzin, hij heeft wel de getuigenis Gods verkondigd. Jezus Christus en die gekruist staat er meteen achter. Dat is getuigenis Gods, dat is wat God getuigt. Natuurlijk wel. Dus dan staat er onzin. Maar het is ook een foutje. Want er staat niet getuigenis van God, maar er staat verborgenheid van God. En dat dat zo is, dat hij die niet verkondigd had daar, dan zegt hij in 5 versen verder of zo, zegt hij dat alsnog weer, komt hij daarop terug, dus het is makkelijk zat. Hè? Dat zijn geen problemen van welk manuscript is er nou goed of zo, welk is het meest betrouwbaar, helemaal niet. Het blijkt gewoon naar het verband wel. Dat huiswerk kun je wezen, dus in het Nederlands doen ook. Nou goed, dan gaan we even terug naar Johannes 5, of naar Jesaja 5. Hij heeft die wijngaard ontruimd, ik hou dus even bij wat er in mijn Bijbel staat. Hij heeft die ontruimd, namelijk van stenen gezuiverd. Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken, niet maar wijnstokken, edele wijnstokken. Het verschil is natuurlijk dat een edele wijnstok inderdaad gekweekt is, hè. Een veredelde soort. En die met een bepaald doel gekweekt. Dus die moet goed vrucht opbrengen. Kan niet missen. Hij heeft in deszelfs midden, in het midden van de wijngaard, een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouden. Nou, soms wordt er een toren ingebouwd, soms staat er, dat is het Nieuwe Testament, soms staat er ook een vijgenboom in. En om het dan maar meteen vlot te zeggen, zeer gemakkelijk, de wijngaard in het algemeen is een uitbeelding van Israël, natuurlijk, maar in bijzonder de beloften die gedaan zijn aan Abraham. Hè. Wijngaard belooft immers gewoon wijn en dus eeuwig leven, dan wel Heilige Geest en dus nieuw verbond. Ik bedoel, moet toch voor iedereen duidelijk zijn waar het om gaat. Hè? Ze zeggen de wijn is een beeld van de Heilige Geest. Dan zeggen we, nou, de wijngaard belooft immers dan de komst van de Heilige Geest. En dat is het aanbreken van het nieuwe verbond. Makkelijk zacht. De wijngaard is dus een beeld van de belofte. En wat er beloofd is, is eeuwig leven. Nieuw verbond, of hoe het maar heten mag. Nou goed, de wijngaard dus als beeld van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. De vijgenboom daarin, dan wel de toren daarin, want het is in de praktijk gewoon hetzelfde, is een uitbeelding van de wet. En hetzelfde geldt trouwens voor de muur om de wijngaard, is ook precies hetzelfde. De muur om de wijngaard als afscherming van de wijngaard, om hem te beschermen van invloeden van buitenaf. Eventueel om Israël te beschermen voor de vreemde volkeren enzovoorts. De dienst aan Jehovah veilig te stellen vanwege de invloed van al die godsdiensten daaromheen. Of hoe je dat maar zegt. Dus gewoon bescherming. En de toren in de wijngaard is uiteraard de uitbeelding van hoe men tot God komt, hè? Dat weet u. Hè? Een toren is een ding waarvan het opperste in de hemel is. Dat heb ik eens nagevraagd in Babel. Hè? Toch? Een toren is een ding waarvan het opperste in de hemel is. De toren veronderstelt dus dat men de hemel bereikt. Daarom bouwt men zulke hoge torens op kerken. Men verwacht via die kerk de hemel te kunnen bereiken. De ene toren is nog hoger dan de andere. Ja, is typologie, mensen, maar het is gewoon Babel. Sorry, maar het ding mag mooi zijn, maar het is gewoon Babel. Hè? In Nederland zeker, of zijn er bakstenen ook. Hè? Nou goed, laat maar zitten. De toren is dus een beeld van hoe men tot God komt. De wet zegt immers, doe dit en gij zult leven. Of door de wet en door de offers van de wet zou men toch tot God naderen. En denk erom, dat woord naderen wordt in veel gevallen gewoon vertaald met offeren. Het is hetzelfde, door het offeren nadert men tot God. Dat is de toren enzovoorts. En zoals de toren van Babel ooit min of meer werd afgebroken, of de bouw daarvan althans werd stopgezet. Zo is het ook gebeurd met het oude verbond. Het werd beëindigd, het werd afgebroken enzovoorts. En de Heer zei, uw offeranden heb ik niet gewild, want die offeranden kunnen de mensen niet zalig maken, et cetera. Nou goed, de vijgenboom in eventueel in plaats van een toren, een vijgenboom in de wijngaard beeld precies hetzelfde uit, want de vijgenboom is net zo goed een beeld van de wet. En eigenlijk van de eerste beginselen der wereld. Hè? Maar dat is in ieder geval de wet. En heeft precies dezelfde betekenis. Aan de ene kant wordt de bouw van de toren gestopt. En de andere kant valt de toren om, want dat komt ook nog voor. En nog ander geval worden de zondaren uit de vijgenboom gehaald. Want via die vijgenboom komen ze niet bij de Heer. Hè? Tollenaren met name niet. Nou goed. Even terug naar deze gelijkenis dan. Jesaja 5. Hij heeft die wijngaard ontruimd. Verstenige zuid. Heeft hem beplant met edele wijnstokken, een beeld van het volk als zodanig. Misschien wel gewoon van de 12 stammen van Israël of de huizen Israëls, want zo kan het ook. Heeft in de zelfs midden een toren gebouwd. Heeft een wijnbak daarin uitgehouden. Heeft verwacht dat hij druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Kortom, er kwam van die wijngaard niks terecht. Het was een mooie wijngaard. Aan de wijnstokken mankeerde ook niks, maar de vrucht leek nergens op. Dat is de gedachte. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem, vers 3, en gij mannen van Juda, daar heb je dus de wijnstokken, hè? Inwoners van Jeruzalem, gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, hetwelk ik aan hem niet gedaan heb? De Heer had alles aan die wijngaard gedaan, maar hier staat dus bij gewoon dat die wijngaard in ieder geval een beeld is van het Joodse volk. Goed, dat zijn maar twee stammen, maar dat maakt nog niet zoveel uit. Het gaat erom dat hier ronduit gezegd wordt dat de wijngaard een beeld is van Israël als zodanig. En er wordt gevraagd aan de mannen van Jeruzalem: wat is meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou? En niettemin, hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Wat heb ik verkeerd gedaan? Nou, het antwoord is natuurlijk: de Heer heeft niks verkeerd gedaan. En de landman, denk erom, dat is de landman, God zelf dus, hè? De landman heeft niks verkeerd gedaan. Integendeel, niettemin bracht de wijngaard geen goede vrucht voort. Waarna gezegd wordt in vers 5: nu dan, ik zal ulieden nu bekendmaken wat ik met mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen. Hij was dus omtuind. Staat hier alsnog, hè? Maakt niet uit. Ik zal zijn tuin wegnemen. En ik hoef het geloof ik niet meer uit te leggen. De tuin is de omheining, hè? Dat het rond zit. Een muur dus. En dat die tuin de muur er is, daar staat er ook gewoon achter. Kan ik ook niet missen, zo leer je nog eens Nederlands, hè? Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Dat wil zeggen, als die omtuining weg is, dan kan gewoon het gedierte, het vee kan zo de wijngaard in. En dat is uiteraard eigenlijk oorspronkelijk niet de bedoeling. Zijn muur zal ik scheuren, verscheuren, maar dat is hetzelfde als die tuin, opdat hij zij tot vertreding. En dat is dus gewoon twee keer hetzelfde. Betekent dat iedereen die wijngaard maar in kan enzovoorts. Want hij bracht toch niks op. Dus vers 6: ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Zodat die wijngaard compleet verwaarloosd wordt en in verval geraakt. Maar hij blijft er wel. Hij wordt niet weggehaald. En dat is het einde van het verhaal. Eigenlijk. Dat kan er niet missen. De vraag is natuurlijk, wat gebeurt er daarna met die wijngaard? Maar nou passen we gewoon het principe toe wat we uit het Nieuwe Testament kennen. Dit is een gelijkenis. En gelijkenissen spreken nu eenmaal over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Daarom is het ook de beschrijving van de wijngaard des Heren van Israël dus in onze dagen. Toch? En als ooit die wijngaard hersteld zal worden en inderdaad vrucht voortbrengt, ja, dan maakt dat geen deel uit van de verborgenheden van het koninkrijk en wordt dat dus ook niet vermeld in de vorm van een gelijkenis. Herinnert u die andere gelijkenis over die wijngaard waar arbeiders in waren en die bracht ook geen vrucht voort, of de arbeiders brachten die vrucht niet voort, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, de eigenaar van de wijngaard ontving niet de vrucht van de wijngaard, daar ging het om. En daar houdt de gelijkenis op. Het commentaar gaat wel verder, maar de gelijkenis houdt op. Daarna wordt de vraag gesteld: wat zal die heer met die wijngaard of met die landlieden doen? En dan is het antwoord: hij zal die wijngaard geven aan andere landlieden en die zullen een vrucht opbrengen op hun tijd. Dat is hetzelfde als, het zei u dan bekend, dat de zaligheid de heiden is gezonden, die zullen horen. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar dat wordt niet meer in de vorm van een gelijkenis gezegd. Hè? Dat is gewoon letterlijk commentaar. De gelijkenis zelf breekt af, omdat de dingen rond de wederkomst van Christus en de bekering van Israël natuurlijk niet horen vermeld te worden in de vorm van een gelijkenis. Omdat het niks met de verborgenheden, maar alles juist met de openbaring van het koninkrijk te maken heeft. Maar goed, deze gelijkenis is duidelijk genoeg. Hij wordt ook samengevat in vers 7. Waar staat: want de wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël. Let op, niet Juda. Maar het is Israël in het algemeen. En daarna wordt gezegd: en de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. Dat is dus zijn de edele wijnstokken. In deze gelijkenis dus is de wijngaard Israël. En de wijnstok is Juda, twee stammen. Maar noem eens één Jood, noem eens één wijnstok dan. Ja, de eerstgeborene uit Juda, uit de stam van Juda zelfs. Dat is uiteraard de Heer zelf, zodat je ook uit deze gelijkenis al zo kunt concluderen wie nou de echte wijnstok is. Als er maar één is, wie is het dan? Uiteraard Christus zelf. Dus de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. Een plant waarin hij zich verlustigt, betekent het natuurlijk. En hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftijd. Hij heeft gewacht naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Ga niet al te letterlijk in op deze woorden die hier staan, want het is een Hebreeuwse woordspeling. In het Nederlands kom je daar nooit meer uit. De staat heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftijd. Welke woorden dat precies zijn, weet ik zo uit het hoofd ook niet meer. Maar het woord voor schurftijd lijkt op het woord voor recht. Alleen er is hier en daar een letter veranderd of zo. Hè? En hetzelfde geldt voor gerechtigheid en geschreeuw. Dus de keuze van schurftijd en geschreeuw is eigenlijk gelegen in dat die woorden lijken op de woorden voor recht en gerechtigheid. Zo is het. Maar in ieder geval stinkende vruchten. Dus wat de wijngaard is en wat de wijnstok is, dat weten we nu. Uiteindelijk komen we dus inderdaad gewoon ook in Jesaja 5 tot de conclusie dat de ware wijnstok, dat moet de ware Jood zijn dus. Hè? En dat is uiteraard gewoon Christus zelf. En dat beeld van die wijnstok enzovoorts, dat wordt nu opnieuw uitgewerkt, er werd opnieuw een toepassing aangegeven in Johannes 15, waarbij de Heer zegt, ik ben de ware wijnstok, de ware Jood dus, en mijn vader is de landman, waarna gezegd wordt in vers 2, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, en al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Ik hoop dat u merkt dat deze gedachtegang hier in Johannes 15 eigenlijk ligt in het verlengde van die gelijkenis in Jesaja 5. In Jesaja 5 vind je namelijk dat die wijngaard niks heeft opgebracht en dat die woest gelaten wordt, om zo te zeggen. Zie, uw huis wordt u woest gelaten, werd over Judas gezegd. Jawel, dat is precies zo. Maar de wijngaard wordt dus woest gelaten. Maar de vraag is, waarom wordt hij dan niet uitgerukt? Waarom wordt de zaak niet omgeploegd enzovoort? En worden de stenen teruggegooid? Het punt is natuurlijk dat die wijngaard later opnieuw tot ontwikkeling gebracht zal worden. Later wordt het wild gedierte des velds er weer uitgejaagd. Worden de reten vertuind. Waar die uitdrukking staat, weet ik niet, maar ergens in de Bijbel. Hè? Dan worden de scheuren in de muren hersteld dus. Toch? Ja. En de doornen en distelen worden er weer ongetwijfeld uitgehaald. En wat er vervolgens gebeurt is dat de wijnstokken besnoeid zullen worden. En dat de wijngaard dus opnieuw tot bloei zal komen. Dat er ook weer regen komt trouwens. Want er stond zand die regen over de wijngaard. Maar er zou weer regen over de wijngaard komen. Dan begint er met een wolkje. Dat komt uit zee als eens manshand. Maar dat doet er nou allemaal niet toe. Maar dat is het. Ik ga wat heen en weer. Maar dat is ook over een vette heuvel. Dat was Karmel. Weet u nog? Dat was lang geleden, was Karmel. En Karmel komt van Kerem. En Kerem is een wijngaard. Heel goed. Gaan we weer rond. Hetzelfde verhaal. Nou, ga ik niet verder op in. Maar wat we inderdaad vinden is dat die wijngaard op een of andere wijze hersteld zal worden. Nou, het punt is dat op twee verschillende manieren dat kan worden uitgelegd. En dat verzin ik niet ter plekke, want het is gewoon een hele oude gedachte die steeds opnieuw terugkomt. Je kunt zeggen, die wijngaard die wordt aan zijn lot overgelaten, de Heer doet er niks meer mee, de Heer verbergt zich voor die wijngaard, want zo kun je het zeggen. En dan zeggen we, dat is onze tegenwoordige bedeling en pas in de toekomst zal de Heer alsnog komen tot die wijngaard en hem herstellen enzovoorts. Hè. Dat is het herstel van Israël en van het Joodse volk en van de troon van David, vervallen hut van David enzovoorts in de toekomst. Dat neemt echter niet weg dat daar altijd een andere kant aan het verhaal zit, want al dit soort uitspraken over onze bedeling, die hebben altijd een vervulling gehad, op een andere manier, in het verleden namelijk. Want de situatie van dat de Heer zich voor zijn volk verbergt, is weliswaar van toepassing op onze dagen, dat is ook de grote bedoelde toepassing, maar neem niet weg dat de andere toepassing ook bestaat, namelijk de toepassing van dat de Heer na de terugkeer van het Joodse volk uit de ballingschap inderdaad zich voor het volk verborg gedurende een periode van 400 jaren, waarin hij niets van zich liet horen, om vervolgens te verschijnen in de gedaante van de Heer Jezus en zijn volk te bezoeken enzovoort. Dus het is precies hetzelfde verhaal. Dan heeft de wijngaard braak gelegen, inderdaad, en is vertreden geworden in de dagen na Malachi en tot aan de dagen van de Heer Jezus, in de zogenaamde intertestamentaire periode. Heus, dat is 400 jaar ongeveer, dus vrij precies trouwens. 400 jaar en dat is niet niks. En toen kwam de Heer om die wijngaard inderdaad te herstellen. En draagt hij nou vrucht? Sindsdien? Ja. Mij toch? Gaat hij toch over? Ja. Nou, dat is één toepassing. Want kijk, dat is het oude verhaal wat ik nu zeg. Hè. Kijk, als in de dagen van de Heer Jezus, en meer nog in de dagen van de handelingen, het evangelie gepredikt wordt, dan zou niemand moeten kunnen zeggen, dit kan nog niet het nieuwe verbond zijn, want er moet nog een tijd komen waarop de wijngaard vertreden zou worden, er geen regen gezonden zou worden, een tijd waarin de Heer zijn aangezicht voor ons, voor Israël dus, zou verbergen, enzovoorts. Niemand kon dat zeggen, want dan is het antwoord, dus we hebben het 400 jaar achter ons. Bovendien, dat hoefde niemand te zeggen, dat wisten ze allemaal. De gelovig overblijfsel van Israël wachtte 400 jaar op de komst van de Messias. En lees de laatste profeten maar van het Oude Testament, hè, de post-exilische profeten, lees maar na. Het gaat erom dat Israël dacht dat de Joden, het waren alleen Joden natuurlijk in het algemeen, dat de Joden bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap dachten van ha fijn, nu komt de verlossing, nu worden de beloften vervuld, nu zal ook de Messias verschijnen. En de Heer zei via de mond van Zacharia en Malachi natuurlijk. Wie was het nog weer? Achi, ja. Via Achi, Zacharia, Malachi, zei de Heer. Ja, dat kan wel zo wezen, maar dit is de verlossing niet. Dit is de rust niet. Dit is de verlossing niet. En die offers die jullie mooi uitgevonden hebben daar in Babel. En dat judaïsme, die mooie religie die jullie uitgedacht hebben, die belief ik niet. Lees maar na. En daar bracht de wijngaard dus inderdaad stinkende vruchten voort. En in wezen was dat gewoon het judaïsme. Wel een soort druiven of zoiets, maar er was verder niks mee te beginnen. Nou, dat is waar het om ging. Het zal toch duidelijk zijn dat de aanleg van de wijngaard heel goed kan worden toegepast op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar bracht niks voort. Dus verborg zich de Heer 400 jaar lang om dan opnieuw zijn wijngaard te bezoeken, om Israël, het Joodse volk te bezoeken enzovoorts. En sindsdien wordt de vrucht gedragen. En dat is de gedachte, de toepassing ook hier in Johannes 15. En het sluit dus meteen aan bij de gelijkenis uit Jesaja. Uit Jesaja 5. Nou, hoe dat ook zij, zal niet ontkend kunnen worden dat de Heer Jezus inderdaad de ware wijnstok is. En dat zijn hemelse Vader inderdaad voor hem zorgt en dus die wijnstok onderhoudt. En mocht het niet duidelijk zijn, dan lees je zo in de pauze Johannes 17 maar eens, want daar spreekt de Heer over dat zijn Vader hem mensen geeft, de discipelen, de gelovigen geschonken heeft, opdat zij in hem zouden blijven enzovoorts. Toch? Dat staat er allemaal. En de Heer vraagt ook aan zijn hemelse Vader, dus ik wil dat ze allen één zijn, dat het één blijft, dat hij bidt dat de ranken inderdaad in de wijnstok zouden blijven. Dat is wat de Heer Jezus zelf bidt. En wat denkt u, blijven de ranken in de wijnstok? Nou, degene waarvoor hij bad uiteraard wel. Die wel. En anderen niet. Wie bijvoorbeeld niet? Hè? Judas niet. Nee, gewoon, dan zijn we weer terug in Johannes. Judas niet, werd afgesneden. De anderen bleven er wel in. En sommigen moesten bijzonder gereinigd worden. Denk altijd aan Petrus dan. Weet u toch dat verhaal met die voetenwassing enzovoorts? Petrus die zijn voeten niet wilde laten wassen, maar het moest wel. En Judas, die vervolgens wordt weggestuurd van, jij hoort hier eigenlijk helemaal niet. Een rank die afgesneden wordt. Judas, een rank die gereinigd wordt. Waarvan? Van stinkende vruchten, het oude spul wat er nog aan zat. Nee, de wet dus weer. Dat was Petrus toch? U kent de geschiedenis van Petrus toch, hè? De wet, waar hij van verlost moest worden en wat zo lang duurde. Niettemin gebeurde het wel, opdat hij meer vrucht zou dragen enzovoort. Want dat is waar het werkelijk over gaat. Maar ja, goed, we moeten eigenlijk eerst pauzeren, maar laat ik eerst nog wat noemen. Waar het werkelijk over gaat, is over precies dezelfde gedachtegang als die wij vinden in Johannes 8. Noem ik even een tekst, kom ik er straks op terug. Onder andere in Johannes 8, want heel het Johannes-evangelie gaat over precies hetzelfde, maar ik lees gewoon deze tekst in Johannes 8, waar de Heer zegt in vers 31, en dan spreekt hij tot de Joden die in hem geloofden, daar heb je dus edele wijnstokken, de Joden, mannen van Juda en Jeruzalem, hij zegt tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft. Nou, dat lazen we toch in verband met de ware wijnstok en de ranken. De ranken moesten blijven in de wijnstok. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Maar het blijkt dat een grote meerderheid van degenen tot wie de Heer hier sprak, dat zij inderdaad in zijn woorden niet bleven. en dat zij zelfs stenen opnamen, dat is vers 59 inmiddels, het einde van die pericoop, hè. Ze namen zelfs stenen op, dat zij ze op hem wierpen, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Waar dus gewoon gesproken wordt over Joden die in hem geloofden, want dat staat in vers 31. Maar toen de Heer in feite sprak over wat er zou gebeuren en over zijn positie onder het nieuwe verbond, want daar sprak hij over. Toen moesten ze hem niet meer, toen bleven ze niet in hem, want ze wilden wel in hem geloven, maar dan wel onder het judaïsme en in de wet, in hun eigen tradities enzovoorts. En als de Heer over andere dingen spreekt, dan moeten ze hem niet en dan proberen ze hem te stenigen. Dat zijn ranken die werden afgesneden uiteraard. Indien Galilee in mijn woord blijft, zo zijn het geen waarlijk mijn discipelen. En als ze niet in zijn woord zouden blijven, zouden ze afgesneden worden. Dat is precies wat in Johannes 15 ook staat. Namelijk, blijft in mijn geboden, heb ik onder andere gelezen, en meer van gelijksoortige uitspraken. Maar dat moet maar even wachten tot na de koffie. Ik nam u al even mee naar Johannes 8. Om de eenvoudige reden dat we daar volstrekt dezelfde gedachten terugvinden als in Johannes 15. Namelijk dat de Heer spreekt tot Joden die in hem geloofden. En dat moeten we dan even vertalen, want die in hem geloofden betekent gewoon die in hem vertrouwden, die hun vertrouwen op hem gesteld hadden. Maar dat deden ze dan op de Heer Jezus, nog levend onder de wet en onder het oude verbond. En als de Heer dus zegt in Johannes 8, vers 31, indien gij lieden in mijn woord blijft, dan spreekt dat uiteraard over de gebeurtenissen die voor de deur stonden. De bedoeling was dat ze inderdaad zouden blijven geloven in hem, ook wanneer hij zou sterven en vervolgens uit de dood opstaan. Als, ik wil het nog wel anders zeggen, ook wanneer hij officieel zou aankondigen dat definitief het voorgaande gebod vernietigd is. En ik zeg met opzet zo vreemd, omdat het zo letterlijk staat natuurlijk in Hebreeën. Hè, er staat de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want anders dan zegt u weer, ja, hoezo beëindigen en vernietigen van de wet? Nou, toch omdat het in de schrift staat, hè? Dat zou hij namelijk doen. En dan wordt het heel wat moeilijker voor een Jood om te blijven geloven. Dat wil zeggen, om hun vertrouwen te blijven stellen op die Jezus. En dat is maar waar het om gaat. Zij geloofden toen en daar wel in hem, maar hij was nog niet wie hij zou zijn. Hij had nog niet gedaan wat hij zou doen. En de vraag is of ze ook nog in hem zouden geloven, als hij inderdaad het werk waarvoor hij gekomen was zal volbrengen. Want dat was nog niet gebeurd. Zijn dood en opstanding, en dan hebben we het nog niet eens over zijn hemelvaart en over zijn positie aan de rechterhand Gods. We hebben het alleen over dat hij het oude verbond zou beëindigen, het nieuwe verbond in werking zou stellen. De vraag was of ze dan nog in hem geloven. En dus zegt de Heer, indien gij die in mijn woord blijft, indien jullie blijven geloven, er staat niet indien jullie kinderen van God blijven. Ze waren geen kinderen Gods, ze moesten dat nog worden, daar ging het juist om. Of ze dat wel, of ze dat uitdrukkelijk zouden worden. Maar er staat, zij geloofden in hem, Joden die in hem geloofden, tot hen zegt hij, indien gij die in mijn woord blijft, dan of zo zijt gij naar waarheid, mijn discipelen, mijn volgelingen. Want nou gaat het erom dat die term volgelingen nou in een heel brede, maar heel correcte betekenis gebruikt wordt. Namelijk volgelingen niet in de zin dat ze zijn leer zouden overnemen, want dat kan volgeling of discipelen zijn, maar ook daadwerkelijk dat ze de ontwikkeling daarvan ook zouden volgen. Dat ze hem dus zouden volgen uit het oude verbond naar het nieuwe verbond. Of hem zouden volgen dwars door de dood heen. Of zoals het in Matthäus staat, dat ze hem zouden volgen in de wedergeboorte. Als ze dat zouden doen, dus in hem zouden blijven geloven, dan zouden ze pas waarlijk zijn discipelen zijn. Want dan zouden ze inderdaad uitgeleid zijn uit het oude verbond en gebracht zijn in het nieuwe verbond. Dat had ook kunnen staan, zo zegt gij waarlijk mijn schapen. Maar ja, uitdrukkingen van gelijke strekking, die komen we natuurlijk tegen twee hoofdstukken verder in Johannes 10. Want discipelen zijn volgelingen en zijn dus schapen die de stem van de herder volgen. En die de herder volgen door de deur der schapen in Johannes 10. Dat zijn allemaal dingen die we al besproken hebben. Zie, het gaat er dus om of ze ook inderdaad hem zouden geloven nadat hij uit de dood was opgestaan, in alles. Op die manier zouden ze dus in hem moeten blijven, en dan met Johannes 15, als zij in hem zouden blijven, zouden zij vrucht dragen. Ja, geen wonder, want dan zouden ze deel hebben aan het nieuwe verbond. En aan het bloed des Nieuwe Testaments. En aan de wijnstok dus. Nou, dat is wat er maar gezegd wordt. En andersom, als ze niet in hem zouden blijven, als ze hem niet zouden volgen uit het oude naar het nieuwe verbond, was door dood en opstanding heen, zouden ze worden afgesneden. Judas kon dus ook prompt vertrekken. En ik bedoel natuurlijk Juda, het Joodse volk, werd afgesneden. Dus nu we dat toch over hebben, en ik doe dat wat uit de losse pols, want ik veronderstel gewoon dat die dingen bekend zijn, hè? Anders dan duurt het zo verschrikkelijk lang allemaal. Maar nu we het hier toch over hebben, wij kennen ditzelfde plaatje trouwens ook uit Romeinen 11. Daar heet het niet een wijnstok, maar daar heet het een olijfboom. Nou ja, van een vette heuvel naar een olijfboom, dat is net zo makkelijk als van een vette heuvel naar een wijnstok immers. Ja, dan gaat het om precies hetzelfde. Namelijk, er zouden takken van de olijfboom worden afgesneden. Waarom? Omdat ze in zijn woord niet bleven. En ze worden dus afgesneden van dat woord en van de vettigheid des olijfbooms. Allemaal gewoon Romeinen 11. En andersom, andere takken, van, in dat geval van de wilde olijfboom, zouden geënt worden op die tammen en zouden dus inderdaad vrucht dragen. Het is in principe hetzelfde beeld, namelijk afsnijding. Maar die afsnijding die is er op grond van ongeloof, op grond van het niet erkennen van de middelaar van het nieuwe verbond, vast blijven houden aan Aaron in plaats van het komen tot Melchizedek, noem maar eens wat dan, hè. Vast blijven houden aan de wet van het oude verbond in plaats van de genade van het nieuwe verbond, of hoe dat maar heten mag. En men wordt dan afgesneden van de bron des levens. Dus volstrekt dezelfde gedachtegang. Nou goed, dan hebben we natuurlijk eigenlijk het hele Johannes-evangelie wat daarover spreekt. Want in mijn inleiding er straks noemde ik dan deze 5 hoofdstukken, 13 tot en met 17. Maar het staat heus al in hoofdstuk 1. En dat laat ik u dan zien om te tonen dat in dat inderdaad een van de hoofdgedachten is van het Johannes-evangelie. Namelijk alles goed en wel, allemaal fraai, nu nog onder het oude verbond. Maar het gaat erom dat men daaruit geleid wordt, de Heer volgt en deel krijgt aan het leven van het nieuwe verbond. En als men dat niet doet, wordt men afgesneden. Nou, dat staat al in hoofdstuk 1, want dat is de verklaring van dat eigenaardige vers, Johannes 1 vers 12. Maar ik moet al eerder beginnen. Namelijk, eigenlijk bij de eerste verse meteen al. In het begin was het woord. En het woord. En in het woord was het leven. Vers 4. En het leven was licht. Maar het had ook de wijnstok kunnen zijn. Want leven is immers de wijnstok, hè? En dan staat er in vers 5. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Maar zeg maar liever omdat het duidelijker is. De duisternis heeft het zelf niet gegrepen, of zelfs, want dat zou het eigenlijk moeten zijn, kunnen zijn, de duisternis heeft het zelf niet gevangen. Dat wil zeggen, er kwam licht in de wereld, maar degenen die in duisternis waren, hebben dat licht niet gegrepen. Zij bleven niet in het licht. Zij bleven niet in de wijnstok. Zij hielden die wijnstok niet vast. Zij droegen dus geen vrucht en werden afgesneden. Dat is het verhaal. Volstrekt dezelfde gedachtegang. Licht kwam in de duisternis heeft het niet gegrepen. En dan krijgen we een lange tussenzin van vers 6 tot en met 8. En dan gaan we dus weer verder gewoon in vers 9. Namelijk, dit was het waarachtige licht. Het had ook kunnen zijn, dit was de ware wijnstok. Maar er staat, dit was het waarachtige licht. Maar wijnstok is leven en licht is ook leven. Johannes, hè? Goed. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht in ieder mens. Dat licht namelijk komende in de wereld, want komende in de wereld slaat op het licht. Hè? Het licht kwam in de wereld en verlicht in ieder mens. Maar helaas, hij of het, vers 10, dat ook het kunnen zijn, het licht namelijk. Hij was in de wereld. En hoewel, want de voegwoorden mogen we zelf invullen, dat weet u, hè? Zeker in Johannes. En hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Maar het licht verlicht in ieder mens. Dat heb je de wijnstok en de rank. Maar de ranken wilden het leven van de wijnstok niet, bleven niet in de wijnstok, om zo te zeggen. Brachten stinkende druiven voor de vatten ook, maar in ieder geval vrucht die niet overeenkomt met de aard, het edele karakter van de wijnstok zelf. Wat gebeurt er dus? Het wordt afgesneden. Nou, dat staat hier ook eigenlijk. Hij was in de wereld. De wereld is door hem gemaakt. Maar niettemin, de wereld heeft hem niet gekend. En vervolgens, hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. De gedachte van vers 10 en 11 is uiteraard volkomen gelijk. Alleen vers 10 spreekt over de volken en de wereld in het algemeen. En vers 11 spreekt over Israël, dan wel de Joden, in het bijzonder. Maar de gedachte is gelijk. Dat wat tot hem kwam, beliefden zij niet. Dat wat uit de edele wijnstok kwam, werd door de ranken als het ware niet overgenomen en ze brachten geen of verkeerde vrucht voort. En dan vers 12. Maar zoveel wel in hem bleven, zoveel ranken wel in de wijnstok bleven, zoveel wel het licht hebben gegrepen of gevangen, want heus, dat is dezelfde gedachte als uit vers 5 uiteraard. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om veel vrucht te dragen. Want zoveel ranken in de wijnstok blijven, die zouden veel vrucht dragen. Maar er staat, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Niet te zijn, maar te worden. En dat is de belangrijke gedachte achter dit vers. Het vers wordt namelijk uitgesproken of geplaatst in de dagen voor de dood en opstanding van Christus. Zovele toen hem aannamen, ontvingen macht om kinderen Gods te worden. Niet die werden kinderen Gods, die ontvingen macht om kinderen Gods te worden. Wanneer dan? Ja, als het... Dat is de term uit Johannes, zo wil ik het graag horen, ja. Zou ik het zelf nou niet eens gezegd hebben, maar dat is het. Als de Heer verheerlijkt zou zijn, dan gaat het hele Johannes-evangelie toch over, dat hij zou verheerlijkt worden, straks. Dat de Zoon des mensen zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Dat het licht uit de wereld verdwenen zou zijn, dat de dag voorbij zou zijn, daar stond het werkt, want zolang het dag is en nog een kleine tijd, het licht is bij uw lieden en dan enzovoorts. Daar gaat het toch allemaal om, zodat al deze uitspraken gedaan worden vanuit de situatie toen, met het zicht op de situatie zoals die na de verheerlijking dus, na de dood en opstanding van Christus tot stand gekomen is. Zij heeft hen macht gegeven kinderen Gods te worden. Indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en de waarheid zal u, als ik verheerlijk ben, zal u waarlijk vrijmaken, want er komt de geest en die zal u in al de waarheid leiden. Maar dat was even een paar hoofdstukken aan elkaar gebreid. Volstrekt dezelfde gedachte. De hele Johannes-evangelie, ik heb het vaker gezegd, heel Johannes verandert nooit van onderwerp. Je neemt een breed onderwerp en loopt er duizend keer omheen om het van alle kanten te belichten. Ook een goed woord in dat verband trouwens. Maar dat is hier ook zo. Het gaat steeds om hetzelfde. Zij zouden kinderen Gods worden na de opstanding van de Heer. En dat het zo is, heb ik in de tijd ook laten zien. Want dezezelfde Johannes schrijft zijn brief aan degene die leven na de opstanding van Christus. En hij zegt, geliefden, ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat is een onverbloemde verwijzing naar deze tekst uit Johannes 1. Dat we kinderen Gods zouden genaamd worden. En dan erachter, en wij zijn het ook. En het volgende vers, in Johannes 3 is het geloof ik, het volgende vers. Geliefden, nu, en ik zeg altijd hetzelfde, als er nu staat, zeker het Nieuwe Testament, betekent het altijd ook na. Nu en na is hetzelfde. Hè? Dat betekent namelijk inmiddels, na verloop van tijd, na alles wat vooraf gegaan is, nu. Nu is altijd met zicht op wat geweest is. Nu, en dus inmiddels, zijn wij kinderen Gods. Want wij zouden kinderen Gods genaamd worden. Daarin openbaart God zijn liefde voor ons. Maar inmiddels zijn wij het ook. Waarna de apostel zegt, het is nog niet verschenen wat we zijn zullen. Want nu we kinderen Gods zijn, hebben we ook macht ontvangen om zonen Gods te worden. En zo gaat het verder. Maar wat ik me wil laten zien is dat heel het Johannes Evangelie over niks anders spreekt dan wat in Johannes 15 in die gelijkenis van die ware wijnstok gezegd wordt. Namelijk, men zou de Heer moeten blijven geloven om door hem uitgeleid te worden, via zijn dood en opstanding, uitgeleid te worden uit de wet en uit de oude schepping uiteindelijk, want daar komt het op neer, en gebracht te worden onder het nieuwe verbond. En als men bij zijn woord niet blijft, wordt men afgesneden. En als men er sowieso nooit deel aan gehad heeft, dan is men niet eens een rank. Maar daarmee heb ik hopelijk meteen goed duidelijk gemaakt, zonder het één keer concreet te zeggen, dat als wij nu gelovigen zijn, dan zijn wij ranken en worden wij niet afgesneden, want die afsnijding vindt niet in onze dagen plaats, die afsnijding vond toen plaats. Bij de afsnijding van de Heer Jezus zelf, namelijk bij zijn dood. Want daar werden ongelovigen inderdaad afgesneden. Israël of niet, afstamming of niet, godsdienstig of niet, heeft er niks mee te maken. Als men niet blijft bij het woord van de Heer Jezus, dan wordt men afgesneden en draagt men sowieso geen vrucht meer uiteraard. En aan de andere kant, wij die hem gevolgd zijn in de wedergeboorte, maar dat was Matthäus, wij die inmiddels kinderen Gods geworden zijn, dat is wel Johannes, maar dan 1 Johannes 3, wij die zijn woord bewaard hebben, wij zijn dus waarlijk zijn discipelen geworden. Wij zijn dus ook vrijgemaakt. Dat is niet bijzonder. Dat is gewoon de vrijheid van het nieuwe verbond, waarin elke gelovige geacht wordt te staan. Wij zijn ranken en wij worden gereinigd, maar niet afgesneden. Wij worden weliswaar gereinigd. Dat zei ik al, net als Petrus. Wij moeten leren dat wij niet leven naar de eerste beginselen der wereld. Wij moeten die dingen van de wereld afleggen. Wet dus, feitelijk. Maar lees de Nieuwtestamentische brieven er maar op na. Die gaan allemaal over precies datzelfde principe. Dat wij weliswaar kinderen Gods zijn. Want de brieven zijn sowieso aan kinderen Gods geschreven. Daarom zijn het brieven, want de wereld heeft er niks mee te maken. Er zit een envelop, zit dicht. Met briefgeheim en al. Daarom zijn het brieven. Zijn geschreven aan gelovigen die ranken zijn. En via die brieven wordt gesproken over die reiniging, namelijk hoe wij gereinigd worden, hoe wij leren in de praktijk dat een heleboel dingen die wij van nature belangrijk vinden en die we ook zelfs om religieuze redenen belangrijk vinden, helemaal voor God geen enkele waarde hebben en dus neemt hij dat weg. Ja, dat gaat via onderwijs natuurlijk, zo is dat. Hij neemt het weg, namelijk door zijn woord. Hij reinigt ons immers door het bad des waters, namelijk door het woord. Zo reinigt hij toch de gemeente. Ook dat hebben we trouwens kort geleden besproken. Dus waar het om gaat is inderdaad dat via het woord en via dat water dus allerlei dingen uit ons oude leven en eigenlijk uit ons denken, want dat is het, worden weggenomen opdat wij zouden leren wat werkelijk belangrijk is en dus vrucht zouden dragen. Want in de praktijk is het zo dat eerste beginselen der wereld ons hinderen om vrucht te dragen. En daarom neemt hij het weg. Dat is alles. En dat is de belofte. Dat is het hoge priesterlijke werk trouwens ook van Christus, die ons het leven geeft enzovoorts, opdat wij vrucht zouden dragen. Nou goed, ik noemde nou hier Johannes 1, omdat het daar gaat over licht en duisternis en het gaat om dat men licht zou grijpen enzovoort. Maar het is hetzelfde als dat de rank de wijnstok zou vasthouden. Juist door die ene gelegenheid heen. Op een gegeven moment komt daar de landman, zal ik maar zeggen, want het is de tijd ervoor. En dan wordt de wijnstok, die edele, het is er maar één in dit geval natuurlijk, die edele wijnstok wordt inderdaad gesnoeid. Er staat een tijd voor uiteraard, dat is een kwestie van seizoenen, weet u wel. Er staat een tijd voor en die tijd is inderdaad de dood en opstanding van Christus. Waarbij het oude wordt weggenomen, dat wat niet in hem blijft wordt weggenomen definitief. Waarbij dus inderdaad, als het ware de vervallen wijngaard uit Jesaja hersteld wordt enzovoorts. Al wat er niet op hoort wordt weggehaald en de goede takken blijven zitten. Indien gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen, gij zult de waarheid verstaan. Of zullen we zeggen, gij zult gereinigd worden. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. zodat men meer vrucht zou dragen. Nou, dat is waar het in werkelijkheid om gaat. En dan blijft al deze hoofdstukken uiteraard zo. Johannes 3 is trouwens ook een sterke daarin. Omdat in Johannes 3 ook over dezezelfde dingen gesproken wordt. En nou ook een mooie gelegenheid om dat dus weer eens een keer goed te zeggen. Johannes 3, waar het immers gaat over wedergeboorte. Over dat de Heer ten hemel zou varen, dat zegt de Heer immers tot Nicodemus in vers 13. Niemand is in de hemel opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Het gaat over hetzelfde. En dan vers 14, daarin kondigt de Heer immers aan dat hij ten hemel zou varen en dus dat het licht uit de wereld zou verdwijnen. Dat de zon des mensen moest verhoogd, namelijk verheerlijkt worden. Weet wel, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zon des mensen verhoogd worden en dus verheerlijkt worden. En dan vervolgens vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Die in hem blijft, de rank. Die in hem, de wijnstok, blijft, wordt niet veroordeeld, wordt niet afgesneden. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, want die droeg sowieso al geen vrucht. En wordt vervolgens afgesneden. Daar verandert in wezen niks mee natuurlijk. Niet echt. Is al veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. En daarna staat het er ook achter. Dat oordeel waarover hier gesproken wordt, dat is namelijk dat het licht in de wereld gekomen is. Maar helaas, de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dus is de wereld in duisternis, dat is het oordeel. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Israël in het algemeen en voor het Joodse volk in het bijzonder. Het is afgesneden, het is in duisternis, afgesneden van het licht. En is dus in duisternis of afgesneden van de wijnstok en dus draagt het geen vrucht. En het tegenwoordige Israël, en ik bedoel natuurlijk gewoon weer het Joodse volk, is eigenlijk ook gewoon die wijngaard waar er niks groeit, hè? Dus zo een vrouw. Maar het komt omdat het afgesneden is van de bron des levens. Nou, zo gaat het hier eigenlijk altijd in al deze hoofdstukken. Maar ik ga dus maar weer even terug naar, even zien. Goed, Johannes 15 dan maar weer. Om nu dan de gedachte van dit gedeelte letterlijk te volgen. Vers 2. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Maar zoals gezegd, het hadden takken van de olijfboom kunnen zijn uit Romeinen 11. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Wie in zijn woord blijft en dus uit het oude verbond overgaat naar het nieuwe, zal onder het nieuwe daadwerkelijk gereinigd worden. Nou, moet ik dat dan nog toelichten? Daar hebben we de laatste weken steeds bij stilgestaan. De Heer die zijn gemeente zou reinigen en heiligen enzovoorts. En het belangrijkste aspect daarvan is inderdaad de reiniging van al die beginselen der wereld. Ik denk met name dan aan Colossens en Timotheus brieven. En eigenlijk moet ik Galaten ook in zijn geheel daarbij rekenen. Het gaat allemaal om reiniging. Dat we zouden leren dat we niet zijn onder wet aan genade. Niet leven onder de eerste beginselen der wereld enzovoorts. Leg dan af aangaande de vorige wandeling, aangaande de oude mens enzovoort. Dat is het. Maar dat is wat hij doet, dat is wat het woord doet. Dus al wie vrucht draagt en dus wedergeboren is, die reinigt hij opdat zij, die rank namelijk, meer vrucht dragen. En dan staat er, gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Gij zijt rein. Dat zijn wij ook. En omdat wij rein zijn, worden wij vervolgens gereinigd. Maar het is dezelfde gedachte uit Johannes 13. Gij zijt rein. En daarom moeten uw voeten gewassen worden. Om maar eens wat te noemen. Precies dezelfde gedachte. Gij zijt rein en wordt dus rein gehouden. En dan zegt de Heer, blijf in mij, opnieuw neemt u de draad op, blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. En daar begint de Heer eigenlijk al met die reiniging van die ranken. Want hij zegt, inderdaad, Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat betekent inderdaad dat al dat andere wat er dan maar is, al die zienlijke en wereldlijke zaken, die brengen niks voort. En zouden dus feitelijk weggenomen moeten worden, omdat ze in de praktijk het vruchtdragen in de weg staan. De heer kondigt dat hier al aan, kun je zeggen. Je kunt zelfs zeggen, de heer begint er dus eigenlijk al aan. Daar komt het in de praktijk op neer. En andersom, vers 6, zo iemand in mij niet blijft, dat is bijna hetzelfde als uit Johannes 8. Als men in hem blijft, dan is men waarlijk zijn discipel en zal de waarheid verstaan. De waarheid zal hem vrijmaken, dat wil zeggen brengen onder het nieuwe verbond. Weet u nog wat er toen gebeurde? Toen zeiden ze, wij zijn Abraham's zaad en we hebben nooit iemand gediend. Wij zijn al vrij. Toen zei de heer, nee, want ieder die de zonde doet is een slaaf. Een dienstknecht, een slaaf der zonde, is dus niet vrij. En ieder die onder de wet leeft is slaaf der wet en is ook niet vrij. Dat zei hij nog niet eens erbij. Terwijl het niet erger maken dan toch al was. Maar dus wilden ze hem niet volgen. Ze wilden geen vrije, want ze zeiden dat ze al vrij waren. Enzovoorts. En daar hielden ze al op bij zijn woord te blijven. En dan ging het dus fout. Nou, zo iemand in mij niet blijft, die is niet waarlijk zijn discipel. Die zal niet de waarheid verstaan en zal dus zeker niet vrij worden. En toch, op de andere kant van het verhaal uit Johannes 8. En dat is de normale manier van redeneren van Johannes, weet u wel. Eerst het hele verhaal positief vertellen. En dan het hele verhaal nog een keer, maar dan van de andere kant negatief dus. Hè? Indien niet, dan zus en zus en zo. Nou, dat is wat naar voren gebracht wordt. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen. Klopt, buiten wat? Zal ik nou eens een hele grote sprong nemen naar nog een ander boek van Johannes? Buiten het nieuwe Jeruzalem. Uit Johannes, uit Openbaring 20 en 21. Of 21 en 22, sorry. Want, ik weet niet of ik dat alles eerder hier naar voren gebracht heb. Het nieuwe Jeruzalem is gewoon ook een beeld, niet van de nieuwe schepping als zodanig. Het is een beeld van het nieuwe verbond. Het koninkrijk van Christus. Geopenbaard of verborgen doet niks ter zake. En wie wordt daar buiten geworpen? Ieder die niet geschreven is in het boek des levens. Ieder die de Heer niet kent. En meer keuzes zijn er niet. Ik heb het al vaker gezegd. Openbaring 21 en 22, een visioen van een nieuw Jeruzalem. Het gaat dus om een nieuw verbond, een nieuwe schepping. En eigenlijk, Jeruzalem staat voor het koninkrijk, dus een nieuw koninkrijk. Wat eerst in de, ik vertel het heel langzaam, nog langzamer dan Johannes. Dat het eerst in de hemel is, dan is het hele poos niks. Hè? Het eerst in de hemel is, en dat daarna, het is het laatste boek van de Bijbel, is helemaal aan het eind is het. Hè? Dat daarna, uit de hemel, waar het al die tijd al was, nederdaalt naar de aarde en dus op aarde geopenbaard wordt. Eerst is het dus het verborgen koninkrijk en later wordt het openbaar. Het boek heet niet voor niks de openbaring van Jezus Christus. Maar daarom spreekt dat de visioen niet slechts over dingen die in de toekomst pas tot stand komen. Het spreekt over de situatie nu. Het is nu ook zo dat buiten zijn de honden, de afgodendienaars, de hoereerders. Ik heb het wel eens uitgelegd. Het blijkt dat al die woorden die daar staan ook vertaald kunnen worden of uitgelegd kunnen worden als ongelovigen, leugenaars. Zij die de waarheid verwerpen namelijk. En binnen zijn al diegenen, trouwens, het staat er heel uitdrukkelijk. De ene tekst staat, in dat Jeruzalem zijn alle die geschreven staan in het boek des levens. En de andere tekst staat, ieder die niet geschreven is in het boek des levens is daar buiten. Kan niet schelen waar, maar niet in dat koninkrijk. En u weet natuurlijk, uiteindelijk en na de jongste dag zijn er maar twee mogelijkheden. De ene is in het koninkrijk, maar het koninkrijk omvat dan zelfs de hele schepping. Want als het uit de hemel nederdaalt naar de aarde, omvat het dus de hele schepping. En als men daar nog buiten geworpen zou moeten worden, blijft er geen plek over meer dan alleen de poel des vuurs. Dat is de tweede dood, dus dat natuurlijk. En in onze dagen is het nog anders. In onze dagen kun je zijn in het koninkrijk. Je kunt ook gewoon hier op aarde nog leven. Zolang het Jeruzalem nog niet op aarde is, kun je buiten Jeruzalem leven op aarde. Maar als het koninkrijk openbaar wordt op aarde, kun je hier op aarde als ongelovige niet meer zijn. Dan moet je nog verder naar buiten. En dat is uiteraard verder naar beneden. Het is makkelijk zat. Maar waar het maar om gaat is dat hier ook staat inderdaad... zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen. Buiten wat? Buiten het nieuwe verbond, buiten het koninkrijk van Christus... buiten het verborgen koninkrijk van Christus. Oké, maar in ieder geval buiten Jeruzalem... want wij als gelovigen in onze bedeling zijn gekomen tot het... het Jeruzalem dat boven is uit Galaten 4... of gewoon het hemels Jeruzalem, want daar is het is nog niet op aarde namelijk. Maar omdat wij erin zijn, worden wij daarheen gehaald... en worden wij met Christus dus gezet in de hemel. Het is dat Jeruzalem, hetzelfde Jeruzalem. Galaten 4, Hebreeën 12 en Openbaring 21 en 22 is hetzelfde Jeruzalem. Trouwens alle drie keer de beeldspraak. Openbaring 21 en 22 uiteraard ook. Allemaal visioenen in openbaring. Maar niettemin, zo iemand in mij niet blijft. Zo iemand niet geschreven is in het boek des levens. Zo iemand niet is onder het nieuwe verbond. Dan is hij dus niet in Jeruzalem, maar dus daarbuiten. Dat kan niet missen. Die is dus buiten geworpen. En zo gebeurt het met de rank die afgesneden wordt ook. Buiten geworpen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank. En is verdord. Moet ik ineens denken aan die man met die verdorde hand, weet u nog? In de synagoge natuurlijk. Ja. Maar als koninkrijk komt, wordt zo iemand of genezen. Krijgt hij leven. De hand, hè. Verdroogde hand. Of hij wordt buiten geworpen. En in uw hand, indien uw hand u ergert, is er nog een andere oplossing ook trouwens. Maar... Nee, ik bedoel vrij serieus. Maar hè? Zo is dat. Indien uw hand verdord is... De dorre wordt buiten geworpen. Dat is inderdaad wat er gebeurt, ja. Waarbij je moet bedenken dat het begrip hand en het begrip jood volstrekt hetzelfde is, hè? De jat, de jot en de jood, volstrekt hetzelfde. Wordt buiten geworpen. Daar gaat het hier ook over. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen. Letterlijk is dat zelfs met het Joodse volk gebeurd, want het is zelfs letterlijk uit het land verwijderd. Dat is niet eens de belangrijkste gedachte natuurlijk, maar het is wel gebeurd. Zoals de rank en is verdord, er zit geen leven, geen water namelijk meer in. Dat is een van die andere trefwoorden uit Johannes. Hè. Er is geen water meer in, het is verdord. En men vergaderde zelf en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Waarmee je meteen kortsluiting hebt met de gelijkenissen uit met name dan Matthäus 13. Het onkruid wat verbrand wordt en de ongerechtigheid uit het visnet weet u wel, wordt verbrand. En met de openbaring natuurlijk. Uiteindelijk de poel des vuurs. Maar goed, vers 7. Indien gij in mij blijft, vanaf nu... Zul de waarheid verstaan, de waarheid zal u vrijmaken. Indien gij in mij blijft... En mijn woorden dus in u blijven. Zo wat gij wilt, zult gij begeren. Uiteraard, en het zal u geschieden. Nou, als men bij de Heer blijft, wat wil men dan? Dit soort teksten vat ik altijd heel voortvarend op, hè?
Precies wat hij wil.
Dat is het. En wat wil hij? Een nieuwe verbond, de komst van de Messias, de verlossing enzovoort. Daar wachten toch al die Israëlieten op, als het goed is. Paulus zegt, alle 12 stammen wachten daarop. Nooit gelezen? Ja, dat is Handelingen. Alle 12 stammen Israëls wachten daarop. En wachten toch op de komst van de beloofde Messias? Nou, als men in hem blijft, zo wat gij wilt, zult gij begeren, uiteraard. Zult gij vragen aan de Heer. En het zal u geschieden. Wat had de Heer beloofd? Wat had God beloofd in het Oude Testament? Eeuwig leven. Aan Abraham, dat hij de erfgenaam de wereld zou zijn. Zegt het schrift letterlijk, dus dat moet zo wezen. Wat heb je beloofd? Ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. Of, wat hetzelfde is, hij had beloofd stromen van levend water. Hij had beloofd, doch over het huis, over Jeruzalem enzovoorts, het huis van Juda zal ik mijn geest uitgieten, de geest der genade en der gebeden, Zacharia 12. Joel 2 noemde ik net al. Dus dat zal toch gebeuren. Daar had hij net over gesproken. Voorgaande hoofdstuk, maar dit hoofdstuk ook trouwens. Wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal, dat is vers 26. Dat was toch de belofte? Eeuwig leven, het leven van het nieuwe verbond. en vrede met God. Weet u nog wat we net gelezen hebben, een paar versen eerder in 14 vers 27. Vrede laat ik u, namelijk mijn vrede geef ik u. De vrede van het verbond des vredes, het eeuwige verbond, het nieuwe verbond. Dat is toch wat men begeert? Toch niet een nieuwe fiets? Nou ja, goed. Daar nou weer op komt. Nee, dat is dat verhaal van dat men ons wilde wijsmaken. Als je bidt, moet je wel precies tegen de Heer zeggen wat je hebben wil. Als je dus voor een fiets bidt. Nee, dat zijn mijn woorden niet. Daarom durfde ik ze te zeggen. Als je dus voor een bidt om een nieuwe fiets, moet je wel zeggen welk merk en vooral welke kleur. En hoe. Ja, dat moet je wel precies specificeren. Het is Weekamp niet. Dan krijg je trouwens toch een andere kleur. Maar laten we het daar niet over hebben. He? Dat is dwaasheid. He? Dat is ook niet wat hier staat. Het gaat immers om begeren in zijn naam. En begeren, dat staat hier niet bij geloof ik. Maar bij andere gelegenheden wel. Nou, wat begeren in zijn naam is begeren wat hij begeert. En wat begeert hij dan? Precies hetzelfde. Lees hoofdstuk 17 dan. Dan leest u wat de Heer Jezus begeerde. Het nieuwe verbond. De eenheid, de vrede, de gemeenschap van het nieuwe verbond. Nou, dat zou geschieden. En dat is niet zo'n vreemde uitdrukking. Want straks na de opstanding van Christus is de vraag. Zult gij, handeling 1, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël oprichten? Dat wilden ze graag. Dat het koninkrijk zou komen, er zou opgericht worden of hoe het maar heten mag. De Heer zei, dan moet je bidden. Weet je niet wat je bidt? Je moet bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel en op de aarde enzovoort. Daar moesten ze voor bidden. Nou, het hele punt is, zij wilden dat koninkrijk, maar kwam het ook? Nee, maar ze moesten begeren, staat er. Zo wat gij wilt, zult gij begeren. En andere plaatsen, bid in mijn naam enzovoort, ik zal het u geven. Zo wat gij wilt, zult gij begeren, het zal u geschieden. En dan weer, kwam het koninkrijk om, ook? Nou, naar ons wel. Nou, niet naar de wereld, maar naar ons wel. De wereld bidt er niet om, wil het ook niet, heeft het ook niet gekregen. Maar wij begeerden dat wel en we hebben het wel gekregen. Op een wat eigenaardige wijze. Maar dat is toch de strekking van zo'n vers. Dat het om iets eigenaardigs gaat. Zo'n heel eigenaardige uitspraak. Nou, de bijzonderheid daarvan is inderdaad dat het gewoon gaat om het gebed om het leven van het nieuwe verbond en de vervulling van de oud-testamentische beloften enzovoorts. En verder moet ik u zeggen dat we uitspraken van gelijke strekking natuurlijk al eerder zijn tegengekomen. Dus we hebben het daar alles over gehad. Maar dat is waar het om gaat. Leven van het nieuwe verbond. Het bloed des nieuwe testaments. Dat is hetzelfde, volstrekt hetzelfde. Hè? Het leven van het nieuwe verbond. Het bloed des nieuwe testaments. Of zullen we zeggen, het leven van de wijnstok. En dus het vruchtdragen. Dat is waar het om gaat. En er staat ook prompt in vers 8. Hè? Hierin is mijn Vader verheerlijkt. Dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Gij zult mij volgen. Want er wordt dan speciaal tot hen gezegd, waarvan hij al gezegd had. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Het zijn dus uitspraken die in het algemeen van deze gelijkenis, die niet op de discipelen worden toegepast van zorg dat je in mij blijft. Nee, tot hen wordt gezegd, dat is in orde, dat is geen enkele twijfel over mogelijk. Zo zal het zijn en gij zult dus vrucht dragen enzovoorts. En dat staat er ook, hè. Hierin wordt of is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt, zodat je maar weer ziet dat het vruchtdragen van het leven van de gelovigen dus inderdaad niet is tot eer van hemzelf, maar tot eer van die Vader. Het is immers zijn leven. Het is het leven van de wijnstok, eventueel. Het is het leven van Christus in ons. Dat zal vruchtdragen. En er staat, en gij zult inderdaad mijn discipelen zijn. Dan zijt gij naar waarheid mijn discipelen. Dan heb je weer de kortsluiting met Johannes 8. Nou, verder hebben we eigenlijk vanmorgen geen tijd meer, maar als u even de moeite neemt met de volgen, dan lees ik u nog vers 10.